Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Dat is toch eigenlijk bijzonder, hè? Ik legde van tevoren namelijk deze keuzes eventjes voor aan mijn man. En die zei, nee, maar dat zijn toch allemaal inkoppertjes? Want onder andere bij deze zei hij inderdaad, je kiest toch voor iemand dan zonder? Nou, ik ben eigenlijk dus heel benieuwd of dat wel zo is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met mij vandaag twee hele bijzondere gasten, namelijk Celicia en Erwin. Welkom.
Dankjewel.
Wij zijn met elkaar in contact gekomen door de HIV-vereniging. En de bedoeling is dat wij vandaag een gesprek gaan voeren over HIV en wat het nou eigenlijk is om anno 2021 met HIV te leven. Jullie hebben allebei een positief status. Is dat ook nog hoe we het zeggen tegenwoordig?
Ja, absoluut.
Ja, ja hoor.
Wel? Ja. Oké, helemaal goed. Want nou ja, waar ik in ieder geval in mijn werk tegenaan loop, en ik neem een beetje aan dat jullie daar ook tegenaan lopen, is dat heel veel mensen dan wel geen kennis hebben over wat het nou inhoudt om nu nog HIV te hebben en nog heel erg leven met dat beeld hoe het in de jaren 80 was en de vooroordelen en de angst en de onzekerheid en de schaamte die er toen was. En ik hoop eigenlijk met jullie dus eigenlijk een ander gesprek te voeren, namelijk hoe het wel is. Want ik zie hier twee eigenlijk hele gezonde mensen voor mij zitten. Ja. Is dat ook hoe jullie je voelen?
Ja, van het begin af aan eigenlijk al. Ja, nooit anders geweest.
Nee. Want Erwin, jij bent een, en ik benoem het dus even expliciet, jij bent een vrijgezelle homoseksuele man.
Ja.
Ja. En Celicia, jij bent een getrouwde heteroseksuele vrouw.
Helemaal.
Ja. En de reden waarom ik zo even expliciet benoem, is omdat heel veel mensen er eigenlijk van uitgaan dat je hebt HIV op het moment dat je homoseksueel bent. Terwijl, hier willen we in ieder geval laten zien dat het natuurlijk ook anders kan zijn. Voordat ik jullie 5 keuzes ga voorleggen, zou ik heel graag willen vragen of jullie vooral aan de luisteraar, niet zozeer aan mij, aan de luisteraar willen uitleggen van wat is HIV?
Ja, het is in principe een virus, gelijk als COVID bijvoorbeeld. Ja, dat je inderdaad kan oplopen en uiteindelijk je afweersysteem aantast, overvraagt als het ware. En dat kan je op meerdere manieren oplopen.
Hey, en wat zijn manieren waarop je het kan oplopen?
Seksueel overdracht, bloedtransfusie. Ja, er zijn nog onderzoeken bezig, hè, of je het inderdaad via zwangerschap van moeder op kind kan krijgen.
En Celicia, wij spraken elkaar hiervoor eventjes. En toen benoemde jij een heel mooi voorbeeld van een vriendin van jou. Die eigenlijk heel erg schrok toen jij haar vertelde dat jij HIV hebt. Kan je dat eens vertellen hoe dat ging?
Ja, wij waren een klein jaartje kenden we elkaar via school met kinderen. En toen gingen wij een paar dagen lekker op vakantie met de kindjes. En op die vakantie was het ook gezellig babbelen. En op een gegeven moment kwam ik dan met mijn verhaal van ik ben even positief. Dat had ik er nooit verteld. En op dat moment merkte ik niet zo heel veel aan haar. Ik heb het verhaal gedaan dat het ook niet meer overdraagbaar is. HIV, dat zit in je lichaam. En dat is eigenlijk een soort van sluimerstand, slaapstand gebracht door de medicatie die je dagelijks slikt. En daardoor kan je het zelfs niet meer overdragen. En dus ik heb dat verhaal verteld aan haar. En achteraf, een paar weken terug pas, zei zij van, ik schrok. Ik had zoiets van, hier moet ik weg. Ik moet mijn tent inpakken. Ik moet mijn kinderen meenemen. Ik moet weg, want straks krijgen we iets van jou. En ik vond het doodeng. En maar toen was ik wel heel blij dat je dus dat verhaal vertelde. Dat het niet meer over te dragen is. En dat er eigenlijk dus helemaal geen angst meer hoeft te zijn. En ja, zegt ze, dat stelde me heel erg gerust. En toen heb ik gewoon mijn tent laten staan en ben ik gewoon gebleven.
Mooi, ze heeft de tent laten staan. Maar haar primaire reactie was echt een reactie van angst en help. En ik moet bij jou weg, mijn kinderen moeten bij jou weg. Want stel nou dat wij ziek worden door jou.
Ja.
Ja. Is dat een beeld wat jij herkent, Erwin?
Nou, gelukkig niet zo heftig. Nee, maar je merkt wel in het afsprakencircuit, datescircuit, dat het nog steeds wel een dingetje is om het te bespreken. Aan de ene kant denk ik, ja, ik hoef het niet te bespreken, want het is niet overdraagbaar. Dus waarom zou ik het erover hebben? Maar je merkt wel, als je het erover hebt, dat het dan heel vaak toch wel een reactie erin is, denkt van, oh, maar daar weet ik niks van en daar wil ik niet mee geconfronteerd worden.
Ja, want jullie zeggen allebei al eventjes, het is niet overdraagbaar. Daar gaan we het straks nog even wat meer over hebben. Maar ik denk dat het nu ook al belangrijk is om te benoemen. Want het is zo dat als je, en vul me alsjeblieft aan, want jullie zijn hierin natuurlijk de experts. Op het moment dat je het virus in je bloed hebt, dan zit daar een bepaalde virale waarde in je bloed. En op het moment dat jij medicatie slikt, waar we die gelukkig in Nederland hebben, we gewoon goede medicatie die daar goed tegen werkt, dan worden op een gegeven moment kunnen je waardes worden onmeetbaar, dan wel ondetecteerbaar. En op het moment dat die onder een bepaalde waarde zijn, dan kan je het dus niet meer overdragen.
Klopt. Juist. Beter dan dat kunnen we het gewoon niet zeggen.
Oké, en dat is in zeg een soort van in de HIV-wereld, de HIV-wereld, wordt het gezegd als N is N.
Ja.
Dus niet meetbaar is niet overdraagbaar.
Klopt.
Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En een hele lange belangrijke boodschap die heel veel mensen helemaal niet weten en nog nooit van hebben gehoord.
Nee, en ook nog voor een groot deel niet wordt geloofd. Dus ook dat, je zegt het wel, je vertelt het wel. En dan zeggen ze zelf, dat zeg je nu wel. Maar kom eens met bewijs. En waar kan ik dat nalezen? En klopt het echt wel?
Ja, en ze zijn er in Zwitserland, zijn ze daarmee begonnen. Hebben ze dat wetenschappelijk, hebben ze dat bewezen, hebben ze dat onderlegd. En langzaamaan is dat wat meer, een beetje meer grond gaan bedekken.
Ja, het begon met het Zwitserse standpunt inderdaad. En uiteindelijk wordt het veel meer onderzocht. Is er zo'n grote partnerstudie geweest van tienduizenden mensen levend met HIV. Ja. Stellen in een in principe een monogame relatie. De een met HIV, de ander niet. En er is gewoon totaal geen overdracht. En dat kunnen we nu wel aangeven van er is gewoon geen overdracht.
Nee.
Als je gewoon goed aan de medicijnen zit, ondetecteerbaar, is het niet overdraagbaar.
Dat is wel natuurlijk een belangrijke medicatietrouw daarin.
Dat ja, absoluut. Zeker.
Hey, ik ga jullie een vijftal keuzes voorleggen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hierop gaan kiezen. Zijn jullie er klaar voor?
Ja.
Kom maar op.
Ja?
Oké. Okay. Een leven lang prep of een leven lang vrijen met condoom?
Doe dan maar prep.
Ja, voor mij ook. Ja. Ja.
Even in het kort, want daar gaan we het ook straks nog even wat verder over hebben. Wat is prep?
Prep is eigenlijk een onderdeel van de HIV-medicatie die ervoor zorgt dat je, als je dus geen HIV hebt, inderdaad HIV niet kan oplopen. Dus het is een onderdeel van de medicatie die gebruikt wordt bij het in slaap houden van het virus. Die dus ook gebruikt wordt om het niet op te kunnen lopen.
Het is echt ter preventie van.
Ter preventie van, ja. Ja. En dat, of je slikt het inderdaad dagelijks. Of je slikt het inderdaad op en rond het moment dat je seks zou willen hebben.
Wel bijzonder. Jullie allebei kiezen dan inderdaad liever voor een leven lang prep. Dan een leven lang met condoom.
Ik ben nu ook altijd mijn leven lang nu met pillen. Dus ja, dan maar die pil en dat condoom. Het kan nog scheuren en dan kan je dan weer onzeker worden van shit.
Er is natuurlijk ook een hele studie gaan is HIV te genezen? Dat komt steeds dichterbij. En ja, ik zeg van, ik hoef er niet van te genezen. Want dan ben ik elke keer als je weer een date hebt, dat je denkt van, oh, was het nou wel veilig? Was het nou wel goed? En wat is veilig?
Mm-hmm.
Denk, die zorg wil ik niet meer hebben.
En nu heb je het.
Precies.
En dat weet je.
Dat weet je.
Is en daar kan je leven. Mee omgaan.
Ja hoor.
Volgende, een partner met HIV of een partner zonder HIV?
En we moeten kiezen.
Ik zou zonder voor mijn partner. Ik gun het mijn partner niet om HIV te hebben. Dus dan wil ik liever dan een partner zonder HIV. Maar als ik een date zou hebben met iemand die het al heeft, ja, natuurlijk. Dan ga ik ook vol voor die persoon, ja.
Wat zou jouw keuze daarin zijn?
Ik date wel sneller met iemand die net al HIV heeft. Ja,
ja.
Makkelijker, niks uit te leggen,
Dat is toch eigenlijk bijzonder, hè? Ik legde van tevoren namelijk deze keuzes eventjes voor aan mijn man. En die zei, nee, maar dat zijn toch allemaal inkoppertjes? Want onder andere bij deze zei hij inderdaad, je kiest toch voor iemand dan zonder? Toen dacht ik, ik ben eigenlijk dus heel benieuwd of dat wel zo is.
Ik zou bijna zeggen, dan ben ik niet benieuwd waarom hij daar zo over dacht. Maar
wellicht omdat je inderdaad niet wil dat je partner ziek is.
Ja, maar ik voel me niet ziek, dus dat gevoel heb ik niet.
Precies dat. Precies dat. En inderdaad, wat je net zegt, je hoeft niks meer uit te leggen.
Kijk, zou ik niet zeggen dat je kan elkaar medicijnen delen, dat zou ik niet aanraden. Maar ja, het maakt het wel een stuk makkelijker.
En ik denk dat dat ook een heel belangrijk is. Van ja, maar je voelt niet dat je ziek bent. Je ziet jezelf niet als iemand die ziek is.
Nee, klopt.
Nee.
De volgende. Seks met een partner met HIV of een relatie met een partner met HIV?
Ja, bij een relatie hoort, neem ik aan, ook wel seks.
Ja, dus dan naar de relatie, zeker.
Ja.
Nee, maar als
je
dan
seks hoort, niet per se een relatie.
Nee, precies. Maar stel, seks eventjes soort van vertalen bijvoorbeeld naar een one-night stand.
Ja, voor nu zou ik toch wel zeggen van, doe dan de seks maar.
Ja?
Ja.
En voor jou?
De relatie. Dan heb ik gewoon de seks en al in één, toch?
Dus krijg je ook die seks erbij. Maar is dat dan je overweging? Want wat is de overweging om daarvoor te kiezen?
Nee, ik heb hier echt geen overweging
in.
Nee, het is voor mij allebei prima.
En voor jou?
Ik weet niet of ik nu nog in een relatie zou willen stappen. Dus nee.
Überhaupt niet.
Überhaupt niet.
Maar dan ligt het meer aan een vraagstuk rondom de relatie. Of
dan,
je dat zou willen.
Precies, ja.
Ja. Want de reden waarom ik deze erin had gedaan is, als je het hebt over HIV. Een van de dingen die natuurlijk daarin belangrijk is, is bijvoorbeeld medicatietrouw. En als je een one-night stand hebt, als je seks hebt met iemand die je eigenlijk voor de rest niet zo heel erg goed kent, en je weet dat die HIV positief is, in hoeverre kan je er dan op vertrouwen dat er bijvoorbeeld sprake is van medicatietrouw?
Nee, daar kan je niet op vertrouwen.
Nee.
En binnen de context van een relatie kan je daar wellicht wat meer op vertrouwen.
Ja,
qua medicatie misschien wel, maar ik weet niet wat hij doet buiten de deur.
En is er een verschil van, want jij kiest dus inderdaad voor de seks. Zou dat anders geweest zijn als jij zelf niet positief zou zijn? Want nu heb jij natuurlijk ook niet angst dat je het krijgt.
Inderdaad.
Maar dat had ik toen ook niet. Dus dan zou ik nog steeds wel gewoon voor de seks gaan.
De volgende. In stilte leven met HIV of in de openbaarheid treden met HIV?
Nou, dat eerste kan nu al niet meer. Dus dat volgens mij, hoeveel luisteraars heb je? Dus gewoon openbaarheid.
Ja. Maar is dat een keuze die iedereen kan maken?
Het zou een keuze voor ieder van zich moeten zijn. Nee, dat weet je, wij proberen het wel uit te dragen. Van wees gewoon eerlijk wie je bent. Maar ja, niet iedereen kan daarmee omgaan om het inderdaad daadwerkelijk aan iedereen te vertellen.
Nee, je hebt natuurlijk ook mensen in andere culturen. En daar heb je ook weer familie of vrienden om zich heen die dat dan niet zouden accepteren. Of die persoon dus niet accepteren als ze HIV hebben. En dan kan je er natuurlijk niet open over zijn. Of je moet iedereen willen kwijt zijn, maar dat wil niemand.
Nee.
Maar ja, ik heb dat ik net HIV positief raakte, of dat ik het wist, zeg maar, heeft mijn internisme wel op het hart gedrukt. Ga er niet gelijk open boek en open kaart in spelen, want je weet niet hoe mensen reageren. En ik heb daar gelukkig maar 3 maanden... Ik kon het gewoon niet volhouden. Ik had echt zoiets, nee, dit moet ik met iedereen delen. Dit moet toch iedereen weten dat er ook een risico is. En ik ben mezelf niet als ik maar verstoppertje speel en het allemaal achterhoud, zeg maar. Nee, dus ik wilde dat heel graag wel open. Ja,
ja. En dan heb je hebt een partner, je hebt een gezin. Staan zij daar hetzelfde in? Delen zij die openheid? Of,
nee.
Of vinden zij dat lastiger?
Nee, mijn man heeft zoiets van, ja, ik snap niet dat je het aan de grote klok hoeft te hangen. Wat moeten ze hier nou mee met die informatie? Ik zeg, nou, het is gewoon, ik ben wie ik ben. En ze nemen me zoals ik ben. En met HIV erbij. Ja.
Ja. En voor jou, los van deze aflevering.
Nou ja, kijk, natuurlijk in het begin heb ik ook gedacht van, waarom moet iedereen het weten? Iemand met diabetes loopt het ook niet aan de grote klok te hangen, of met reuma. Dus waarom zou het? Maar op een gegeven moment merk je wel van, ja, ik neem dus wel iedere keer toch een geheim mee. En dat drukte er best wel zwaar op een gegeven moment. En langzamerhand ben ik het wel meer gaan vertellen. Aangesloten bij de HIV-vereniging, afdeling van Post en Brout, die daar voor de homomannen. En nu denk ik, ja, iedereen mag het weten. Het is niet een gespreksonderwerp wat je elke keer op tafel legt. Van, ik ben Erwin, ik heb. Maar als men vragen van, goh, waar ga je vanavond heen? Oh, ik heb een vergadering. Oh, waarvan dan? Nou, van de vereniging, prima.
Ja.
En dan mogen ze best doorvragen. Ja.
En het is natuurlijk heel belangrijk, denk ik, dat HIV een gezicht krijgt.
Absoluut.
Ja, ja, dat zeker. Ja.
Gewoon van mensen zoals jullie.
Ja.
Ja. Ja,
ook maar gewone mensen.
Ja.
Ja. Ja.
Hey, de laatste keuze. HIV krijgen of HIV overdragen?
Krijgen.
ja, krijgen. Ja, tuurlijk. Ik hoop het niet over te dragen. Dat nee. kan ook niet meer, maar nee.
Nee,
dat je, is... je gunt het niemand. Nee, want het beperkt je niet in je leven. Maar het heeft wel iets, het doet wel iets met je leven. Dus na het overdragen...
Goh, je zal toch altijd met zo'n schuldgevoel lopen ook. Nou. Dus echt, nee, dat zou ik echt niet kunnen.
Nee.
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 Nee. En weten jullie van mensen waarbij dat wel is geweest? Wat dat met hen heeft gedaan?
Ik heb wel verhalen gehoord inderdaad. Die weten van, oh, mijn ex heeft inderdaad me geïnfecteerd, overgedragen. En die zijn er heel lang inderdaad boos of rancuneus op geweest.
Ja.
Ja, deels snap ik het. Maar je schiet er weinig mee op. Want ja. je helpt jezelf er niet mee.
Nee. En voor jou, Celicia?
Ja, ik ken ook wel iemand die heeft het overgedragen, maar ja, niet bewust. Hij wist het niet.
Nee.
En dan, zij was er ook helemaal oké mee. En maar hij heeft er echt wel jaren het gevoel van, ja, jeetje, dit heb ik haar aangedaan. En iedere pil die ze neemt, jeetje, dat komt door mij. Dus ja, dat zou ik echt niet willen hebben in mijn leven. Nee.
Nee. En nee. Bij jou is er ook nergens een tijdslijn, tijdsvlak geweest waarin het risico er is geweest dat jij het overgedragen zou kunnen hebben?
Nee. Nee.
Nee. En is die periode er bij jou geweest?
Achteraf wel, ja. Ja, zeker.
En toen niet van bewust geweest?
Nee, niet bewust. Ik was dat al wel in de medicijnen en toen een date gehad. En die jonge vriend spreek ik nog steeds wel. En ik heb echt wel toen het idee gehad, toen hij later zei van ja, ik ben ook positief. Dat ik, potverdorie, toch via mij. Kan niet, kon echt niet. Maar dat hebben we wel continu doorgesproken, regelmatig wel even besproken. Van, echt, wanneer heb jij dan de uitslag gekregen? Oh ja, nee, dat kan inderdaad gewoon niet van mij zijn. Nee.
Hey, wij gaan zo naar de stellingen. Ik heb 5 stellingen voor jullie. Maar niet voordat ik de luisteraar vraag om alsjeblieft de podcast te volgen. En als je via Apple Podcast luistert, om een recensie achter te laten. En mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp, dan kan je altijd contact opnemen met de HIV-vereniging.
Zeker.
Zeker, ja.
Heel goed. Hey, de eerste stelling. Liever HIV als chronische ziekte dan een andere chronische ziekte?
Dat is heel breed natuurlijk. Ja.
Er zijn natuurlijk een aantal chronische ziektes die je absoluut niet zou willen hebben.
Ik denk dat HIV wel een van de lichtste chronische ziektes zijn.
Ja, want de reden waarom ik erbij had gezet was... Ik was in gesprek met een specialistisch verpleegkundige op het gebied van HIV. En zij zei tegen mij van ja, maar het is een chronische ziekte. Hè? Je hebt het en je komt er niet meer vanaf.
Toch niet.
Maar het is een van de mildste chronische ziekten die je maar kan hebben. En er zijn natuurlijk wel mensen die met name last hebben nu van bijwerkingen van oudere medicatie.
Ja.
Dus die hebben dus inderdaad, want de oudere medicatie die beschikbaar was, die kan wel forse bijwerkingen hebben gehad.
Ja.
Nou, en daarin zie je dus dat mensen dan nu gezondheidsklachten hebben. Maar voor de rest, zeker met de medicatie van nu, met de beperkte bijwerkingen die daarbij zitten. In hoeverre ben je ziek?
Ja, niet.
Nou, niet. Je voelt je niet ziek. Je ziet er niet ziek uit. Het is,
Nee, en dat is...
Maar ja, het is niet ook wat je zegt. Inderdaad, die bijwerking van die medicatie van vroeger is heel heftig. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in een bepaalde periode de positieve test hebben gehad. En die niet direct medicatie kreeg. En dan heeft het HIV ook al schade in dat lichaam aangebracht. Dus dat maakt dan ook dat je later nog wel daar klachten van hebt.
Ja, want dan is dat immuunsysteem al wat meer aangetast.
Ja.
Ja. De volgende. Dat er in Nederland voornamelijk homoseksuele mannen met HIV zijn, is eerder vanuit een luxe positie dan dat het stereotype bevestigend is.
Ja, dat is een luxe.
Ja.
Ja, hè? Ja. Kunnen jullie die eens toelichten voordat ik het
klinkt heel mooi om het dan te hebben, maar als je wereldwijd kijkt, zijn er meer vrouwen met HIV. En dat is natuurlijk vaak in ontwikkelingslanden en zo. Dan mannen. En ja, homomannen. Ik denk dat er ook in Nederland wel aangezien kleine bevolking, maar ook wel veel groepen homomannen zijn. En ja, daarin is het dan luxe, zeg maar, dat wij zoveel mooie homomannen hebben. En ja, die hebben dan ook HIV. Ja.
Een luxe en dat wij zo aan publiek zoveel homoseksuele mannen gewoon mogen hebben. Zonder dat dat nou ja, dus soms zelfs een misdaad is.
Ja.
Maar ook inderdaad dat wij eigenlijk in de luxe positie zitten. Dat wij in een dusdanig ontwikkeld land zijn. Dat het welzijnsniveau zo hoog is. Dat er inderdaad de andere situaties waarin je HIV kan krijgen, dat die er eigenlijk niet of nauwelijks zijn. Zou jij er nog wat over kunnen vertellen, Erwin?
Nou ja, je werkt nu met bloedtransfusies en dergelijke. Dat wordt zo goed gefilterd en nagekeken. Dus daarmee is de overdracht eigenlijk 0,0. En inderdaad, je ziet in de ontwikkelingslanden dat er gewoon veel meer vrouwen inderdaad positief zijn dan hier in Nederland. En dat maakt het voor de meeste vrouwen in Nederland wel weer een dingetje. Want de meeste medicatie is inderdaad getest op mannen.
Ja, maar het is niet alleen op HIV. Alle medicatie wordt op mannen getest. Veel. Op een of andere manier. Veel, ja. Ja.
Ja.
Dus ja.
Ja, is dat zo? Wordt in Nederland ook de HIV-medicatie voornamelijk op mannen getest en niet zozeer op vrouwen?
Ja, blijkbaar wel. Ja.
Wat bijzonder.
Ja. Ik weet geen idee hoe dat komt. Hè?
Volgens mij is dat gepaard, omdat vrouwen natuurlijk veel hormonen, schommelingen, dingen. Dus dat ze dan niet goed helemaal de uitslagen daarin kunnen vaststellen. En dan bij mannen heb je dat niet of minder.
Dat klinkt ergens wel logisch, maar heeft het dan wel dezelfde werking bij vrouwen?
Nee, dat blijkt nu ook wel. Veel meer vrouwen hebben bijwerkingen en mannen minder vaak. Ja, dus en dan is het nog steeds uit te puzzelen van dat sowieso blijft het een puzzel. Is het van de medicatie of is het door de HIV die al langer in je lijf zit of is het door iets anders? Weet je? Want je wil het wel continu op dat HIV schuiven, maar misschien ben je wel gewoon ouder aan het worden.
Zeker.
En blijf je buik dan hangen na je 40ste, weet ik veel.
Ja. Dat merk je ook bij kinderen inderdaad in de medicatie. Daar is zoveel in veranderd. Voorheen was het echt wel een stukje overmedicatie, omdat het gewoon veel te zwaar voor ze was.
Ja, echt wel.
En dat wordt nu veel meer aangepast op de situatie van de persoon. Maar zeker voor vrouwen en kinderen is er nog veel meer onderzoek nodig.
Want wat slikken jullie nu aan medicatie per dag?
1 pil.
Ik heb 1 pil per dag.
Ja. Ja.
En dat is voor in principe iedereen zo?
Dat kan
merendeel, dus soms 2, maar gek veel meer is bijna niet meer aan de orde.
Nee, dus geen hele cocktail van allerlei pillen.
Ja.
Nee,
je hoort verhalen van 32 pillen en de een met eten, de ander zonder. En dan de hele dag door wekkertjes zetten, die zo laat. En gelukkig heb ik die tijd niet gekend. Verschrikkelijk. Nee. Kom je nergens meer aan toe? Ben je continu met je wekkertje bezig en je pilletjes nemen?
Ik begon met 4 na het rond en 4 in de middag, of de avond, dat vond ik al heel veel.
Ja.
En op een gegeven moment mocht ik naar 2 op een dag. Dat was al een hele grote winst. Ja, en nu 1. Denk jij, prima.
Ja,
ik heb ook 3 's ochtends, 3 's avonds in het begin. Ja. En daarna was het inderdaad ook 2. 1 keer per dag en nu 1. 1 keer per dag.
Een verschil, hè?
Ja, en ik heb wel voor mezelf ook altijd wel zoiets gehad. Ja, als er een betere is, een nieuwere, en waarvan ze denken dat die beter is, dan neem ik die wel. Maar er zijn ook mensen die hebben zoiets, ik begin met bijvoorbeeld 3 of 4 en ik blijf daarbij, want die doen het goed. Dus waarom zou ik ooit switchen?
Hey, de volgende stelling. Er is veel minder aandacht voor HIV, omdat het in Nederland geen prioriteit meer heeft binnen de zorg en het welzijn van mensen.
En het is ook een kleinere groep die het betreft. En dan inderdaad met name nog hier in Nederland de homomannen. Dus het is een minder groot probleem. Maar nu met COVID bijvoorbeeld, dus ook een infectieziekte. En je ziet inderdaad in één keer allerlei fondsen uit de kast getrokken worden. Vaccins die niet binnen nu en 2 jaar zijn ontwikkeld. Daar zijn ze natuurlijk al veel langer mee bezig. Maar in één keer is er geld. En in één keer kan het. En in één keer is de hele wereld ermee bezig. En dat is wel raar.
En want voor HIV is er nog steeds geen vaccinatie?
Nee.
Er is medicatie. Er is PrEP.
Goede medicatie, dus PrEP, zeker.
Maar er is nog geen vaccinatie.
Nee. Ze hebben ook injectables, dat je gewoon geen pillen, maar dan het in laat spuiten.
Ja.
En dan kan je een paar maanden door, of een maand nu. Ze zijn er aan het ontwikkelen dat ze voor een paar maanden, volgens mij zelfs een half jaartje.
Dus er zijn wel niet, ontwikkelingen, maar niet als dusdanig.
Het gaat heel traag. Ja.
En het gaat al 40 jaar, heel traag.
Ja, eigenlijk wel.
Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. En nu komen er natuurlijk in ieder geval in Nederland veel minder mensen aan te komen, aan te overlijden.
Ja.
Dus in hoeverre is daar dus de prioriteit?
Ja. We zijn echt blij met een aantal onderzoekers die er gewoon continu op gefocust blijven.
Zeker.
Ja. Die moeten gewoon blijven doorgaan.
Mensen die HIV-positief zijn, houden het stigma en de schaamte rond HIV zelf in stand.
Nee, we merken het sowieso bij de bijeenkomsten dat er heel veel mensen nog leven met, ja, ik ga het me niet vertellen en ja, het hoeft hem niet te weten. En dat zelfstigma is nog best heel groot. Ja. En het is best lastig om dat te doorbreken.
En het hoeft natuurlijk niet, iedereen hoeft het aan de hele wereld te verkondigen, want het maakt je ook kwetsbaar voor veroordelen van anderen. Maar het zou toch wel heel fijn zijn als de mensen die het hebben, dat die gewoon in ieder geval naar hun directe omgeving daar wat opener over mogen zijn.
Zeker.
Ja, want het heeft gewoon heel veel, toch wel steun in het geheel. Zeker in de beginfase, hè, dat je net de diagnose krijgt. Over het algemeen schrik je daar toch best wel van. Want je denkt van, ik heb toch best mijn best gedaan om het niet op te lopen. En dan heb ik toch in één keer die diagnose. En dan is het heel goed om dat eigenlijk te delen met iemand.
Ja.
En dat hoeft natuurlijk niet inderdaad de hele straat te zijn. Maar zoek wel iemand op waar je het gewoon goed mee kan delen en waar je de gesprek mee aan kan gaan.
Ja, want ik heb begrepen dat het ook, nou ja, heel veel mensen die daar dus inderdaad voor kiezen om daar niet open over te zijn. Vanuit schaamte, vanuit angst, voor afwijzing. Dat daar dus ook heel veel eenzaamheid bij komt kijken. En als je dan kijkt naar wat de impact daarvan is op je gezondheid.
Ja, heel erg.
Ja. Dat brengt natuurlijk stress mee. Stress voor niks goed. Dus dan,
Nou, we weten ook dat eenzaamheid is een van de grootste factoren in gezondheidsproblemen.
Ja.
Ja.
Dus als je dan al een afweersysteem hebt wat misschien niet helemaal lekker werkt. Of wat al alle ondersteuning kan gebruiken. Dat je daardoor dus nog meer gezondheidsklachten kan krijgen.
Ja. Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk elkaar niet kunnen zien, niet kunnen spreken. Ja, wat Zoom eventueel. In juli gaan we onze eerste activiteiten weer ondernemen. En we zijn echt benieuwd wat daar uit voortkomt. Hoe die eenzaamheid is geweest het afgelopen jaar.
Nee, want ik weet wel dat de Power of Love, dat wordt elk jaar georganiseerd. Dat was afgelopen jaar was het deels in Carré en deels werd dat ook online bezocht.
Ja.
En ik begreep dat de online aanmeldingen waren dusdanig veel, dat ze eigenlijk al niet meer konden voorzien in alle informatiepakketten van tevoren. Daar hadden ze niet op durven hopen dat er zoveel belangstelling voor was. Ja. Laat dat ook zien hoe erg mensen het zeker nu nodig hebben om wel die verbinding aan te gaan en dat contact met, noem het gelijkgestemden.
Kijk, sowieso is dat altijd een heel mooi programma van de Power of Love.
Absoluut.
Dus die is sowieso bijna een feestje om er gewoon bij te zijn. En Carré is natuurlijk een hele mooie locatie, dat ook nog. Maar ja, dat er net zoveel aanmeldingen zijn geweest via Zoom, dat is mooi om te zien.
Ja.
En dat hoorde je sowieso wel in de voorgaande jaren ook wel van vrienden meegevraagd. Nou, ga je mee? Gewoon een leuke dag. Heerlijk lunch. Mooi entertainment over het algemeen. Maar die zegt maar stel dat ik iemand tegenkom
denk dan gelijk
die het nog niet weet. Dat merk je nog steeds. Ja.
Bijzonder, hè? Terwijl je daar dus op zo'n locatie bent waar juist iedereen in ieder geval er open en begripvol naar is.
Ja, maar ja, goed, je zal je deze van de week daarvoor maar tegenkomen.
Oeh, ja, maar dat is dan wel een dubbele, hè? Want zij zijn daar ook.
Ja.
Ook met een reden.
Ja, precies, ja. Ja. Maar dat hoor je dus nog wel terug.
Ik heb ook een verhaal gehoord van iemand en die had al kaartjes voor de Power of Love een paar jaar terug. En die uiteindelijk is die niet gegaan, want er was iemand aan het werk in Carré die zij persoonlijk kennen. En die weet niks van de status. Dus dan ga je niet binnen, want stel dat zij net jouw kaartje controleert.
Ja,
maar dat laat dus ook wel zien hoe nodig het dus is dat mensen een ander gesprek over HIV gaan voeren.
Zeker. Ja, en dat we er gewoon duidelijk over mogen praten. Ook in een privé situatie of op werk, waar dan ook. Ja.
Maar het komt natuurlijk wel, als je erover praat, dus de eerste vraag, hoe kom je eraan? Van wie weet je hoe en wat en waar? Ja, iedereen wil gewoon dat beeld, want die wil dat dan voor zichzelf zo kunnen dichttimmeren van, dan heb ik geen risico gelopen. En natuurlijk heel goed. Maar dat maakt voor sommige mensen toch wel dat ze het moeilijk vinden om dan daar open over te zijn.
Ja.
Omdat die misschien even een keer buiten het boekje omgegaan zijn. Ja,
ja, maar
en daar wil je dan niet open over zijn. Of...
Ja, maar het is natuurlijk ook wel een vraag waar eigenlijk een soort van heel erg oordeel
op ligt.
Ja, enorm oordeel.
Maar ook voor jezelf, je wel.
Als je er dan aan je gevraagd, ik vraag dit nu niet persoonlijk aan jou hoor. Maar als er inderdaad wordt gevraagd aan jou van, goh, maar hoe heb je het dan gekregen?
Ja.
Ze willen het weten, omdat ze ook willen weten van, dus jij hebt dat gedaan.
Ja, dat vingertje.
Dus het is je eigen schuld geweest. Dus, je bent een slachtoffer. Dus dat is eigenlijk een enorme oordelende vraag. In plaats van, goh, maar hoe gaat het met je? Ja, en vind je het lastig om het te hebben? En voel je je ziek? Of
Dat zijn veel betere vragen die gesteld kunnen worden.
Ja, maar die komen vaak weken later of helemaal niet inderdaad.
Ja, ja, maar ik snap wel, want het is vaak gewoon echt terugkijken naar zichzelf. Daarom willen ze per se weten hoe dan. Want als ik dat dan zelf ook zo gedaan heb bijvoorbeeld, dan kan ik misschien ook wel iets opgelopen hebben. Of weet je?
Ja. En we gaan laten naar de laatste stelling. Mm-hmm. Mensen die HIV krijgen zijn roekeloos in hun seksuele gedrag.
Ja, absoluut. Nee.
Oh, vertel.
Nee, helemaal niet. Nee,
weet je, die zullen er natuurlijk wel tussen zitten. Maar die zitten ook in de mensen die het niet opgelopen hebben. Dus er zijn jongens die hun eerste date hebben gehad. En helaas gediagnoseerd te zijn. En nee, dus dat is niet zo. Nee.
En dat ik denk dat dit ook wel een beetje afstand van het idee dat vooral homoseksuele mannen HIV hebben en dat die meerdere seksuele partners hebben, onveilige seks hebben.
Maar dat is ook niet bij alle homo's stellen.
Nee. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar goed, het is natuurlijk ook niet zo dat alleen maar homoseksuele mannen HIV hebben.
Nee, inderdaad. Ja.
Maar jij hebt inmiddels ook It's a Sin gekeken, die documentaire?
Ik heb in ieder geval de eerste twee delen heb ik gezien.
Heb jij It's a Sin gezien?
Nog niet.
Het is echt een prachtige serie, vind ik. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt gezien. En wat daarin heel mooi naar voren komt, is er zijn dus, als je het hebt over seksueel risicogedrag, er zijn inderdaad mensen die heel veel seksueel risicogedrag vertonen, heel veel wisselende partners hebben, onveilige seks hebben, maar die nooit HIV krijgen.
Ja.
En er zijn er ook bij, en die hebben één keer,
bij
eigenlijk soort van de pech,
dan
wel geen condoom gebruikt, dan een condoom gescheurd, wat dan ook.
Ja.
En die krijgen het.
Ja, het hoeft maar één keer. Het hoeft maar één persoon die het je geeft. Dus ja.
En ten tweede is het een heel zwak virus, dus het is best wel lastig om het. Je moet bijna best wel je best doen om het te krijgen.
Ja.
Maar ja, inderdaad, het zal net die ene keer zijn.
Nou, maar dat is inderdaad ook wel een hele goeie. Want er zijn, als je hem even onder de SOA's laat vallen, er zijn heel veel SOA's die je veel makkelijker krijgt dan HIV. HIV, dan moet je echt inderdaad je best doen om dat te krijgen. Ja. En als ik me goed herinner, is de kans dat een vrouw het aan een man geeft eigenlijk ook zeer klein. En de reden waarom mannen, homoseksuele mannen, het eerder aan elkaar overgeven is omdat bij anale seks heb je zowel het anale contact, dus daar het slijmvlies, dan wel als er wat scheurtjes ontstaan bij het anale seks, dan kan het dus daarin ook nog eens, is er ook een verhoogd risico.
Ja, klopt. Dus het feit dat de meeste mannen, weten ook niet of er een andere SOA aanwezig is, dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. En dan heeft inderdaad wel een makkelijkere kans om binnen te komen.
Op het moment dat er al een SOA aanwezig is. Want dan is er al een kwetsbaarheid.
Precies.
Hey, en Erwin, kan jij daar eens, want It's a Sin gaat dus heel erg over jonge homoseksuele mannen die naar Londen komen in de hoop om daar hun homoseksualiteit eigenlijk een beetje te mogen vieren zonder oordeel. Ja. Nou, vervolgens breekt daar de AIDS-epidemie uit. En betekent dat helaas voor velen van hen dat ze HIV krijgen, dat ze AIDS krijgen en komen te overlijden.
Ja.
Dat er alsnog een heleboel schaamte is. Heel veel oordeel is. Ja. Je hebt een stukje gekeken. Wat vond jij ervan?
Ik vond het wel heel stereotyperend wel weer. Dat ik denk, oh ja. Maar goed, ik ben nog heel erg benieuwd hoe het eindigt in de laatste aflevering. Of het beeld dan kantelt. En als het niet gebeurt, denk ik dat we eigenlijk weer een stapje terug zijn in de tijd.
Echt waar? Want degene die hem heeft gemaakt, ik moest echt aan het einde, zeker na de laatste aflevering, heb ik echt even tijd nodig gehad om bij te moeten komen ervan. Zoveel deed het met mij. Maar de man die het heeft geschreven, die is zelf in Londen opgegroeid in die tijd. Die heeft dus heel veel mensen, vrienden van hem, is die verloren aan AIDS. Dus hij heeft daarin echt zijn beleving van die periode daarin beschreven.
Ja.
Het is ook een homoseksuele man. Dat vind ik het wel bijzonder. Dat voor hem was het dus inderdaad echt een soort van beschrijving van hoe hij dat heeft ervaren. En dat jij dus aangeeft van maar ik vind het wel weer heel stereotyperend. En het voelt eerder als een stukje terug.
Het is natuurlijk een tijdsbeeld. Toen zal het zeker een groot deel zo geweest zijn. Maar inderdaad, wel in zijn belevingswereld. Ik ben ook naar clubs geweest in die tijd. Maar daar heb ik ook niet rondgehoereerd, zeg maar. Dus het is ook daar net een beetje in welke scene zit je en waar kom je terecht. Maar dus ik hoop heel erg dat het in episode 5, dat er geen kopjes meer stuk geslagen worden, omdat je het via een koffiebekertje over zou kunnen dragen. Dat beeld weg is. Want daar hebben we zo hard voor gevochten dat dat niet zo is.
Maar dat wordt nog wel ontkracht.
Nou ja, dat hoop ik dus.
Ja, maar dat is inderdaad, dat wordt wel in, dat is namelijk, niemand wist ervan. Hè? Het was hartstikke onzeker. En eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe hier iedereen met COVID omging in het begin. Ja. Van help, wat is het? En we mogen geen kopjes meer serveren, want dadelijk zit je aan een kopje en dan krijg je het. En dat is letterlijk wel een van de voorbeelden die daarin geschetst wordt. En dat is onwijs confronterend.
Ja.
Maar het is ook wel hoe het toen werd geschetst.
Ja, zeker. Ja.
En waarvan ik toch ook wel bang ben dat er nu nog heel veel mensen denken dat het zo zit.
Ja, maar dat is ook zo. En dat hebben we, ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel erg naar gestreden om dat uit het beeld te krijgen. Van dat was toen en dat is niet meer nu.
Nee.
Dus ik hoop, nou, dat zeg ik. Ik moet gewoon de 5e aflevering het slot gewoon bekijken van oké, wat komt eruit? Hoe hebben ze het beeld gekanteld? Kunnen ze laten zien wat het nu is?
Nee.
Nee.
Het blijft wel toen.
Ja.
Okay. Het blijft wel bij het beeld toen.
Ja. En dan,
nou, dan moeten wij een nieuw filmpje gaan maken.
Ja,
ja, maar daarin dus ook wel het komt. Nou ja, ja, ik vond het juist wel sterk dat dus als je weet wat je nu weet over hoe het nu zit. En dat je dan dus eigenlijk ook een soort van met pijn zit aan het kijken bent naar hoe ze toen dachten dat het toen was.
Op zich vind ik de parallel met COVID, die heb ik van het begin af aan al een beetje getrokken. Van nou, kijk nu, het kan dus iedereen overkomen. He, COVID. Dat kijkt niet naar wie je bent, wat je bent, welke kleur, welk geslacht of welke seksuele voorkeur. Heeft eigenlijk ook niet 1, 2, 3.
Heeft discrimineerd niet hoor.
Nee.
Man, vrouw, geur,
dus dat vond ik op zich wel, heb ik heel veel parallellen op meegetrokken. Ook met de HIV-vereniging wel dingen besproken. De corona-app besproken. Van moeten we dat wel willen? Moet er ergens geregistreerd zijn dat ik wel of niet gevaccineerd ben? Want straks moet ik ergens laten zien dat ik HIV-positief ben en medicijnen slik.
Daar word je ook niet blij van.
En we horen van de eerste zin ook heel veel terug in de community. Van die zeggen, een hele mooie film, een mooie serie. Moet je kijken.
Maar?
En de ander zegt, nee, ja, we worden weer weggezet als een stelletje seksbeluste mensen.
Ja. Maar dat snap ik inderdaad wel. Als je denkt dat dat dus nu ook nog steeds is hoe daarover gedacht wordt, dan snap ik inderdaad dat
dat
is.
Zo wordt er nog steeds over gedacht.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje het gevaarlijke. Hè? Want een van de dingen die jij ook aanhaalde, waarvan je het belangrijk vond om ook even te benoemen, was dat de angst bij jonge homoseksuele mannen, die is daar nog steeds.
Ja, gek genoeg. Ja, die is er nog steeds. Als je dat in de dating apps of chatrooms bespreekt, dan is die er zeker. Terwijl ze het allemaal wel zonder condoom willen doen.
Ze willen het zonder condoom doen.
Ja.
Ze tonen expliciete naaktbeelden.
Ja.
Waarin het lijkt dat ze heel open en vrij zijn.
Vrij zijn. En uiteindelijk, zodra het dan over HIV komt, dan is de deur dicht, gordijnen dicht en dan willen ze er niks van weten.
Ja. Ook al is het risico op besmetting nul.
Ja. Dus ze doen het liever, en dat heb ik wel vaker al voorgelegd, ze doen het dus liever met iemand waarvan ze niet weten wat zijn status is.
Ja.
En lopen dus
veel
meer risico.
Groot risico.
Dan dat ze het willen doen met iemand waar het gewoon eigenlijk veilig mee kan. Ja.
Celicia, jij was zwanger.
Ja.
Toen jij HIV-positief was.
Ja.
Hoe is dat om zwanger te zijn terwijl je HIV-positief bent?
Ja, ik heb bewust gekozen voor een zwangerschap. En ik wist al dat ik HIV-positief ben. En toen kreeg ik ook wel heel goede informatie van de internist. Dat het waar ik in het ziekenhuis liep, dat daar gewoon echt al 15 jaar geen kindje geboren is die dan HIV-positief was. Dus dat stelde mij enorm gerust. En daarmee had ik ook echt goede hoop van nou, dan is het een goede zwangerschap, prima. En de zwangerschap was echt top. Ik heb echt er vol van genoten. En het is eigenlijk het enige momentje dat je dus weet dat je HIV-positief bent, was tijdens de bevalling. Ze zeiden ook van nou, kom, zodra je iets voelt, het idee hebt dat het gaat beginnen, kom gelijk naar het ziekenhuis. En dan geven we jou nou medicatie, gewoon via infuus. En dan heb je sowieso natuurlijk de pillen die ik dagelijks voor mezelf slik, die het onderdrukt hebben. Plus dan nog extra medicatie voor dat dan te onderdrukken. En dan is er gewoon bijna geen risico meer om het over te dragen. En dat stelde je al vooraf al gerust. Maar toen ging ik uiteindelijk dus werkelijk bevallen. En ik kom in het ziekenhuis aan om 1:05 middags. En om 1:45 ligt mijn dochter al in mijn armen. En ze zeiden, je moet toch minimaal 4 uur of 2 uur sowieso die medicatie hebben voordat je bevalling echt is. En toen dacht ik achteraf wel even, het is maar 3 kwartier.
Dit was wat kort van tevoren.
Zelfs nog korter, want voordat ze me infuus hadden aangegeven was het al 10:01. Dus 1:45 is dan al heel snel.
Nou, je dochter was gewoon te vroeg.
Ja,
jij niet te laat, nog te vroeg.
Ja, sowieso 9 dagen te vroeg, maar dan nog. Ja. Dus dat heeft me achteraf wel even dat ik daar in mijn hoofd mee zat van... oh jee, heb ik nu dan echt wel genoeg spul onderdrukt? En en ze hebben haar dan wel bij de geboorte ook gelijk medicatie gegeven. En dat was dan ook vloeistofje wat ze dan 2 keer per dag moesten geven. Nee, 4 keer. Iedere 6 uur moesten we dat geven. En ik voelde wel aan de ene kant toch wel van... nou, ik denk wel dat het allemaal goed zit. En ik maakte me er niet heel erg druk om of ze wel of dat ze het zou hebben. Want ik had echt wel het idee, nee, die is wel negatief. Dat is gewoon goed. Maar we hebben 1 keertje, dat was wel even een paniekmomentje... hebben we dubbele medicatie gegeven. Want zij kreeg dus het ene moment 1 vloeistofje... het andere moment 2 vloeistofjes. En dat moest dus om en om, 4 weken lang. En toen was het dus precies om 12 uur 's avonds gingen we dus normaal de 1 vloeistof doen. En nu deed ik de 2. En ik stond op dat moment nog niet direct bij stil. En ging weer terug mijn bed in. En toen zei mijn man, heb je 1 of 2 gegeven? Ja, 2. 2? Oh nee, dat mag niet. En dus toen ben ik half ziekenhuis in Nederland allemaal af gaan bellen. En niemand die ik te pakken kreeg, wist iets van HIV en de medicatie. En doktersposten. En al met al wisten ze me dan 's morgens om 5:30 weer te bereiken met een internist die er wel wat van wist. Ik heb zelfs nog iemand van die vereniging, die was nog in Italië op vakantie midden in de nacht gebeld. En hij had ook daar zijn spullen niet bij om daar goed onderzoek naar te doen, hoe of wat. Ik moest om 6:00 's morgens dus weer de volgende medicatie. Maar dat waren er dus wel ook 2 eigenlijk. Dus ik wist niet, moet ik er dan weer 2 of moet ik dan toch omswitchen naar 1? En uiteindelijk mocht het gewoon doorgaan zoals we het deden. Maar dat was wel even paniek. Ja. En daar had ik ook niet van tevoren over nagedacht. Van hoe, wat en waar. Je ging er vanuit, dat komt wel goed.
Maar ook wel bijzonder dat je dan dus een appel probeert te doen op het ziekenhuis. Op artsen, op hulp, op informatie.
Ja.
En dat daar dus niemand beschikbaar is die jou daarin iets over kan vertellen.
Ja.
Echt verschrikkelijk. Ja, en ik kreeg nog een rekening van de dokterspost uit de Bollestreek. Van je hebt met ons gebeld, het kostte €25. Maar ik ben niet eens geholpen, weet je wel. En toen hebben ze mij uiteindelijk bij het ziekenhuis gezegd... ga maar dokterspost Amsterdam, misschien weten die er meer van. Of het AMC. En dus daar ben ik wel geholpen. En daar kreeg ik helemaal geen rekening van. Dus dat vond ik echt ook absurd.
Ja, dat is dan ook zo'n fijne nasleep. Ja.
Nou,
van.
Inderdaad. Ja.
We moeten hem zo weer gaan afronden.
Mm-hmm.
Is er nog iets waarvan jullie denken... dit hebben we nog niet besproken... maar dit vind ik wel heel belangrijk om nog te delen?
Ik denk dat het sowieso goed is dat als je inderdaad seksueel contact hebt gehad waarbij je twijfelt of je inderdaad een SOA hebt opgelopen, wees gewoon niet bang, ga naar de GGD, doe een test. Je kan er maar beter snel bij zijn en gelijk aan de medicijnen, dan dat je toch een tijd door blijft lopen en die onzekerheid hebt. Plus het feit, de tijd dat jij onzeker bent en je hebt wel iets bijgedragen, dan je kan toch wel overdragen.
Ja.
Dus wees er gewoon snel bij en wees er niet bang voor.
Plus in die periode, naast de onzekerheid en het risico dat je het aan iemand anders kan overdragen, tast het wel je eigen lijf aan als je nog niet aan de medicatie zit. En voor jou, Celicia?
Ja, ik vind dat inderdaad ook een heel belangrijke. Ik heb nog niet gezegd, mijn dochter is dus negatief. Dus
fijn.
Superfijn.
Ja. Was dat ergens nog een spannend moment dat daar een test kwam?
Niet echt, maar wel. Ze hebben een test gedaan nadat ze een maand was. En na 3 maanden. En na 1,5 jaar weer. En allemaal negatief. En dat had ik ook eigenlijk ook wel in mijn hoofd. Dat zit wel goed. Ja,
maar toch.
Ja, toch is toch het heel fijn dat je dat wel hoort.
Dus ook als je HIV-positief bent, kan je zonder condoom vrijen als je medicatie goed slikt en dus onmeetbare waarde hebt.
Ja.
En je kan ook gewoon kinderen krijgen zonder dat die HIV-positief zijn.
Ja, en ze zijn nu ook met de borstvoeding bezig. Op het moment zeggen ze nog 0,1% risico om via moedermelk over te dragen aan je kindje. Dus daarin geven ze nu de vrouwen de keuze. Wil je dat wel of wil je dat niet? Ik heb toen flesvoeding, want toen was dat risico nog groter, dachten ze. En dus dat is wel ook een mooie ontwikkeling nu. Dat dat ook wel weer mogelijkheden heeft nu. En wat wil ik nog benoemen? Inderdaad, wat we net ook al zeiden van... ja, ga niet gelijk die schuldvraag opzoeken. Weet je wel, hoe dan? En van wie dan? En waarom? En wat heb je dan allemaal uitgevreten hoe je het dan hebt opgelopen, weet je? Ga er inderdaad gewoon zo in van, oh ja, dat is wel heel vervelend. En hoe voel je er dan bij? En dan kun je er altijd natuurlijk wel voorzichtig naar vragen. Van, joh, zou je erover willen praten hoe je dan dit oploopt? Of,
ik leg hem vaak ook gewoon terug als mensen het vragen. Van, nou, hoe heb je dan opgelopen? Of ja, heb je wel eens seks gehad?
Ja, of ja, heb klaar. Jij wel eens zonder condoom gevreden? Ja. Weet je, dat soort vragen kan ik ook wel, geef ik ook wel eens terug. Ja, van, ja.
Ja, waar dus eigenlijk niks misdadigs aan is.
Nee.
Nee, daarom. Nee.
Hey, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag. Mocht je als luisteraar nou nog meer willen weten, dan kan je dus altijd contact opnemen met de HIV-vereniging. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.